Wij zouden het vanavond hebben, was de bedoeling, over een heel merkwaardig soort van offer, als ik het tenminste zo mag noemen, dat ons geleerd wordt in het Oude Testament, in nummer hoofdstuk 19, maar eerst neem ik u mee naar Hebreeën. En de reden daarvoor is dat het de enige andere schriftplaats is buiten nummer 19, waar ooit sprake is van ditzelfde ritueel. En ik bedoel dat van de rode vaars, de rode koe. Dus ik hou het maar op vaars, want ja, ik lees nou helemaal Statenvertaling, dus vooruit. Dat is in Hebreeën 9, waarin vers 13 staat, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen heiligt tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En het gaat mij nu vanavond eigenlijk alleen om die zin hier tussenin. En de as der jonge koe besprengende de onreinen. Als het er niet tussen stond, zou je het niet missen. Dan staat er gewoon, want indien het bloed der stieren en bokken heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen, want ik sla weer een tussenzin over. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat wil zeggen, er was niet de minste noodzaak voor om die as der jonge koe besprengende de onreinen uit nummer 19 te vermelden. Het zou eigenlijk hooguit kunnen leiden tot verwarring, denk ik wel eens. Want het bloed der stieren en bokken, dat hier in Hebreeën 9 vers 13 genoemd wordt, is dat bloed van stieren en bokken op de grote verzoendag, waar we het eerder al uitgebreider over gehad hebben. Dat is immers dat bloed dat gebracht werd eenmaal per jaar in het heiligdom, opdat het daar verzoening zou doen voor de zonde des volks. Dat is dat bloed dat gesprengd werd op het verzoendeksel, maar ook voor het verzoendeksel, zevenmaal. Dat wil zeggen op de weg naar dat verzoendeksel en dus naar de Ark des Verbonds toe. En daaraan werd, of wordt in hoofdstuk 10 ontleend, de verse en levende weg, 10 vers 20, de verse nieuw en levende bloedige weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel enzovoorts. De weg namelijk die leidt tot in het heiligdom, de weg die leidt tot achter het voorhangsel, of met wat nieuwtestamentische termen, de weg die leidt tot de troon der genade en dus tot de heerschappij der genade. We hopen het daar later nog over te hebben. Ik bedoel niet zozeer vanavond, maar in de toekomende weken als mee zit. Hoe heet het ook alweer? The Lord willing and the creeks don't rise. Zoiets. Maar zitten. Misschien komt het nog, maar waar het om gaat is dat die instelling van Grote Verzoendag kennelijk een parallel heeft in die as der jonge koe besprengende de onreinen. En dat is de enige reden waarom het zo gezegd kan worden in Hebreeën 9 vers 13. Bloed der stieren en bokken, daar gaat het over, maar dat is Grote Verzoendag. En de as der jonge koe besprengende de onreinen. En van beide staat dus vervolgens het heilig tot reinheid des vleeses. En van beide wordt gezegd dus dat het een afschaduwing is van het bloed van Christus. Vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, dat is de vergelijking met het bloed van stieren en bokken, de vergelijking met de as der jonge koe is iets ingewikkelder, want bij as denk je toch niet aan bloed, zeker niet aan bloed in de enige echte betekenis van de term, namelijk leven. En toch wordt die vergelijking hier gemaakt. Maar het idee is dat bloed der stieren en bokken reinigt tot, of heiligt tot reinigheid des vleeses, dat wil zeggen rituele reiniging. Het is een idee, meer ook niet. Maar het is een afschaduwing van wat het bloed van Christus doet, want het bloed van Christus reinigt uw geweten, staat het, en reinigt uw geweten van dode werken. Waarna wij op de Hollandse wijze vragen, waar heb je dat nou voor nodig? En het antwoord is, omdat als onze gewetens niet gereinigd zijn van dode werken, zijn wij blijkbaar niet in staat om de levende God te dienen. Oh, misschien iets of iemand anders, maar niet de levende God. Hebben we die nog? Dat schiet me nou te binnen, dus dan vertel ik het maar even. Dat vind ik toch wel aardig. Was laatst had iemand, ik weet niet meer wie, en als u het weet moet u mij niet vertellen natuurlijk nu. Maar was iemand die had opnamen gehoord van mij over genade. Dat was een contactdag, was de goede genade, hebben we hem eigenlijk genoemd. Hè? De hele dag over de heerschappij van de genade enzovoort. En iemand had het gehoord, zei hij tenminste, maar had als klacht dat er zo weinig zondebesef in voorkwam. Dan denk ik, nou, dan zijn het nog niet zulke slechte bandjes, eigenlijk. Want, hè? Ik hoor ze nooit terug. Maar dan denk ik, dan kan het nog niet zo verkeerd. Zondebesef? Zondebesef? Oh, zondebesef. Ja, precies. Maar levend onder de heerschappij van de genade, zouden we daar nou juist van verlost worden? Toch? Dat is toch het hele idee dat wij geen weet meer zouden hebben, geen geweten, staat er. In 10 vers 2, een halve bladzijde verder. Dat wij geen geweten meer zouden hebben der zonden eenmaal gereinigd geweest zijnde enzovoorts. Dat was nou precies de bedoeling, dat we van dat zondebesef afraken. Dat is nou juist de betekenis van dat een geweten gereinigd wordt van dode werken om de levende God te dienen. Zie? Dat is de hele clou van het verhaal. Uit zijn opmerking maak ik trouwens op dat men liever rondloopt met zondebesef dan dat men in de vrijheid staat. Hè? Want ja, als men gereinigd is, zit er niks anders op dan de levende God te dienen. Want daar is dat voor. En ik zeg wel eens cynisch, nou ja, als men dat laatste niet van plan is, dan zal er van het eerste waarschijnlijk niks terechtkomen. Als men toch niet van plan is de levende God te dienen, zal men ook waarschijnlijk niet gereinigd worden naar het geweten, waarom ook. Het zijn vreemde dingen als je er niet mee vertrouwd bent geraakt met dit soort zaken. Heerschappij van genade, en daar gaat die Hebreeënbrief natuurlijk over, die houdt in dat men inderdaad gereinigd is, dan wel wordt, als het nog moet, maar in ieder geval dat men gereinigd is, of wordt, naar het geweten. Dat men dus geen geweten meer zou hebben der zonden. Dat men geen schuldgevoelens meer zou hebben. Althans niet naar God toe. Opdat men ook in alle vrijmoedigheid God zou kunnen dienen. Dat is heel de bedoeling. En soms denk ik, wij zingen het zo vaak. Iedereen kent dat liedje. Mijn schuld is weggedaan. Mijn zonden zijn vergeven. En op het kruis van Golgotha. En begraven in een diepe oceaan. Of wat het maar was. Hè. Mijn schuld is weggedaan. Maar zodra je mensen merken dat het inderdaad zo is, zeggen ze, wat ik nou mis is zondebesef. Als kiespen, dokter. Toch? Daar moet je nou juist vanaf. Het heeft mij jaren gekost om eens wat persoonlijks te zeggen. Ook al weet je die dingen, ook al heb je ze geleerd uit de schrift. Je bent er maar zo niet vanaf. Ook al geloof je dat ze zijn weggedaan. Dat duurt wel even voordat je dat eigen gemaakt hebt. En dat je bewust bent van de vrijheid waarin Christus je gesteld heeft. Maar dat is wat de Heer aan ons zou doen. Nou juist, zie. En dat is dus waar tegen geprotesteerd wordt. Maar goed. In elk geval, wij zouden gereinigd worden door het bloed van Christus. Dus wij hebben het al later uitgebreider over, zei ik al. Maar in die tussenzin staat dat ook uitgebeeld wordt. De reiniging door het bloed van Christus in 9 vers 14 wordt ook uitgedrukt in de as der jonge koe, waarmee de onreinen besprengd worden. Want schuldgevoelens impliceren een onrein, een verontreinigd geweten. En dus gemoed en denken enzovoorts. Hè? En als men daardoor gereinigd wordt door het bloed van Christus, wel nu, dat is wat het bloed van stieren en bokken op Grote Zondag uitbeeldt. Maar het is ook wat de as der jonge koe, der jonge vaars, heet het dan in het Oude Testament, uitbeeldt. De moeilijkheid van dit soort rituelen is natuurlijk gelegen in het feit dat men heel deze waarheid niet kent en gewoonlijk ook niet wil kennen, en dat ze hoegenaamd geen deel uitmaken van enige theologische traditie of cultuur of wat het maar wezen mag. Hè. U weet hoe dat is. In de zogenoemde christelijke traditie worden de beminde gelovigen altijd geconfronteerd met de schuld die ze ten opzichte van de Heer hebben. Dat is dan voor de collecte uiteraard. Bij wijze van, ik bedoel het echt niet zo lelijk als dat nou klinkt. Er mag gelachen worden. Ik bedoel, maar het is toch zo, daar gaat het dikwijls om. Hè? Ons wordt verteld, wij moeten toch dit en wij moeten toch dat en we zouden toch zo en weet je veel allemaal, wat al niet. En dan wordt ons van hogerhand, met een kleine h, wordt ons verteld wat we dan zoal doen moeten de komende dagen enzovoort. Of wat we doen gaan de komende maanden en al dat soort zaken meer. Hè? Terwille van de Heer, die schijnt dat te willen dan enzovoorts. Maar het een en ander berust altijd op dat wij een onrein geweten zouden hebben. Dat wij altijd tekort komen. Dat wij het elke dag weer zo slecht gedaan hebben. En weet u wel, wij schieten alle dagen tekort. Dat is christelijk jargon. Toch of niet? Dat hoort het niet te zijn hoor. Want het is niet zo. Het is het begraven in een diepe oceaan. Is dat niet echt zo, begraven in een diepe oceaan? Ja. Dat lijkt me toch wat vreemd. Ik zou denken, verzopen in een diepe oceaan. Maar begraven in een diepe oceaan. Nou ja, vooruit maar weer. Ik kan zeggen, dan moeten we toch weer op gaan graven. Ineens zag ik al dat water voor me. Dat lukt me nooit natuurlijk. Maar goed, er worden oude koeien, zullen we het zo zeggen dan. Geen rode vazen, maar wel oude koeien. Uit de sloot gehaald en zo. Dat bordje verboden te vissen stond er toch? Ja. Wat is dat dan voor een soort prediking ook, maar een idee. Kijk, die prediking zou er niet zijn als de mensen het niet wilden horen. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dus het ligt niet meer aan de predikant, bedoel ik maar het ligt ook aan het publiek. Ze willen dat graag horen, ze willen bevestigd worden in eigen tekortkomingen en zwakheden enzovoorts, liefst. Want stel je voor dat ze sterk zijn en geen tekortkomingen hebben, dan dragen ze grote verantwoordelijkheid. En dat is ook zo. En dat willen ze niet. Want dat is het probleem van de vrijheid, van de verlossing enzovoorts. Dat is ook het probleem van dat de Bijbel zegt, gij lieden zijt volmaakt in Christus enzovoorts. Ja, als dat zo is, mag van ons wat verwacht worden, van Gods wegen wel te verstaan. En dat schept nogal wat problemen in het leven, nietwaar? En dus maar liever zwak blijven, nederig blijven, met schuldgevoelens rondlopen enzovoort. De Heer weet dat je mij niks heeft en al dat soort dingen meer. Zo onttrekt men zich eraan, dat is de gang van zaken. In een paar woorden zijn die dingen wel redelijk goed uit te leggen, lijkt mij. Maar het punt is dat wij hier leren dat het bloed van Christus onze gewetens zou reinigen. Dat wil zeggen ons harten, ons denken dus, ons bewustzijn. Hè? Dat is wat het is, hè? Weten. Bewustzijn. Ons bewustzijn zou reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Niet ons vlees wordt gereinigd van dode werken. En als we zeggen, ja, maar we deugen toch niet. En als we zeggen, maar we zijn toch zondig enzovoort. Ja, naar het vlees wel. Maar wij zouden elkaar en ook onszelf niet beoordelen naar het vlees, was de bedoeling. Het gaat erom wie wij in Christus zijn. Het gaat om de inwendige mensen. Paulus in het eind van Romeinen 7 distantieert zich van al die dingen die hij doet. Hij zegt, ja, wat ik doe, dat wil ik helemaal niet doen. En als ik het dan toch doe, doe ik het niet, maar doet de zonde dat hij in mij woont. Toen zei iemand, ja, maar dat is maar makkelijk praten. Dan zeg ik, dat is ook zo. Zo moeilijk is het namelijk helemaal niet. De Bijbel leert dat zo en zo is het nou eenmaal. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurt, naar de Heer toe zijn we volmaakt gesteld in Christus. Dat is de vrijheid die we hebben. Dat is de zekerheid van onze zaligheid. En dat reinigt onze gewetens. Opdat wij ongehinderd en dus met vrijmoedigheid zouden ingaan tot de troon der genade. Niet opdat wij deze waarheden zouden gebruiken als een oorzaak voor het vlees, staat er. Dat was niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling om met dit soort excuses om daar misbruik van te maken. Om zo te zeggen. Dat was niet de bedoeling, maar het kan wel. Maar het is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we in alle oprechtheid naar de Heer gaan en onze lichamen stellen tot levend heilig God wel behagelijk offer. Dat was de bedoeling. En daartoe worden wij gereinigd. Bovendien, dat is precies het werk dat de Heer doet. Ons hiervan reinigen. Dat staat in andere plaatsen, weet je wel. De gemeente heeft zich voor de gemeente overgegeven opdat hij haar zou heiligen, haar reinigende met het bad des waters. Bad des waters. Daar hebben we het nog over straks. Bad des waters. Namelijk door het woord. Ik denk dat daarom het woord zo weinig meer gepredikt wordt. Want het mocht dus zijn uitwerking hebben. Mocht dus zijn uitwerking hebben dat de gemeente, namelijk de gemeenteleden, gereinigd worden van een kwaad geweten. En waarmee kun je ze dan nog tot de orde roepen en onder druk zetten? Hoe kun je dan nog heerschappij over ze uitoefenen? En hoe kun je dan je cursus christelijk leiderschap nog in de praktijk brengen? Maar die zal ik er maar weer uitknippen, denk ik. Laat maar zitten. Maar ik hoop dat u de gedachtegang als zodanig enigszins volgt hoe dat is. We zijn vrije mensen, we zijn vrije gelovigen. En als het goed is, hebben wij, tenminste dat heb ik in de evangelische traditie altijd geleerd, hebben wij een persoonlijke relatie tot onze persoonlijke verlosser en zaligmaker enzovoort. En er komt niemand tussen. En daar hebben we ook geen hulp bij nodig trouwens. Toch? En die relatie die komt tot stand via dat woord Gods, dat in onze harten geplant zal worden enzovoort. En daardoor worden we gereinigd. Nog een leuke is, dat moet kunnen vanavond, nog een leuke is, als hier staat, het bloed van Christus reinigt ons, in 9 vers 14. En op een andere plaats staat dat de Heer ons reinigt door het bad des waters, door het woord. Dan betekent dus dat woord en bloed in de Bijbel synoniem zijn. Geef er dan eens één ander woord voor dat beide dekt. Leven uiteraard, want het woord is leven en bloed is leven. Dan heb je nog een keer een controle, hè? Jazeker. En het betekent ook, wat ik een paar weken terug op een collegedag gezegd heb, niet alleen de Bijbelschrijvers waren geïnspireerd, de Bijbel zelf is geïnspireerd. Dat boek wat u voor je hebt is geïnspireerd, want daarin is Gods leven. Oké, dat is mystiek, vooruit, dan zoekt u maar eens op wat dat betekent in het woordenboek, hè? Maar het is mystiek. Maar het is wel zo, dat woord is leven. Heel de schrift is van God begeesterd, ingegeven, ingeblazen, of hoe men het nou vertaald heeft uit 2 Timotheus 3 vers 16. Maar wat daar niet staat is, alle schrijvers waren van God begeesterd. Dat was wel zo, en dat staat in 1 Petrus bijvoorbeeld, maar daar in 2 Timotheus 3 staat heel de schrift is van God geïnspireerd, want dat woord staat er echt, hè? Van God ingeblazen, of hoe men dat woord geest daar dan maar vertaald heeft. Dus het blijft het levende woord van God. Zie. En daarom kan de duivel zijn handen er niet afhouden. Nou goed, zullen we het ook verder niet over hebben. Maar daardoor worden wij gereinigd. Dus dat is wat het woord aan ons zou doen. Omdat het ons bewustzijn verandert, logischerwijze. Zo heel erg mystiek is dat dan ook weer niet. Want hoe dan ook, door wat wij leren, ook naar de oude mens, wordt ons bewustzijn veranderd. Leren we dingen anders zien en waarderen, zien we dingen in bepaalde verhoudingen, omdat we het geleerd hebben. Dus zo vreemd is het nou ook weer niet, hè? En waar wij de gedachten Gods tot ons nemen uit dat woord, waarin hij zijn gedachten, die hoger zijn dan de onze, heeft vastgelegd, wil zeggen dat onze gedachten in overeenstemming gebracht worden met Gods gedachten. En dan krijgen wij ineens een heel ander bewustzijn door. Dat is ook de bedoeling. Dat heet een ander bewustzijn, maar het heet eigenlijk een ander mens. En dat is wat het is, want het heet wedergeboorte. Het heet uit God geboren worden. Het verandert onze identiteit werkelijk. Niet onze huidskleur, maar dat wat van binnen zit, wissen we achter wel. Zie? Die dingen weten wij veel te weinig. Maar goed, het is wel wat de Bijbel leert. Hoe dat ook zij, waar dat bloed van stieren en bokken een beeld is van de levende Christus. Nu, begrijp je me goed, daar zullen we het volgende week over hebben, was de bedoeling. daar is de as der jonge koe besprengende de onreinen. Precies hetzelfde. Het is de uitbeelding van Christus nu. Zelfs de levende Christus nu. Ondanks dat het gaat om as, maar dat hoop ik u straks uit te leggen. En mocht u struikelen over de term as besprengende de onreinen, het punt is dat die as vermengd werd met water. En het is dus water waarin die as geroerd is, om zo te zeggen. Dus men wordt besprengd met wat genoemd wordt het water der ontzondiging. Want zo heet het in nummer 19. Daar gaan we dus nu naartoe. En nogmaals, er zijn maar twee schriftplaatsen waarin die rode koe dan wel rode vaars genoemd wordt. Dat is alleen die ene tussenzin, waar je gauw overheen leest, in Hebreeën 9 vers 13. En het andere, enige andere schriftgedeelte is dit hoofdstuk. Verder nergens. Er staat, wijder sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende, dit is de inzetting van de wet. Inzetting van de wet, maar inzetting en wet is gewoon hetzelfde. Het is de inzetting, namelijk de wet die de Heere geboden heeft, onderwijs wat de Heere geboden heeft, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls dat zij tot u brengen. Spreek tot de kinderen Israëls, dat is het hele volk, dat zij tot u brengen één, en niet voor elk lid van het volk één, maar gewoon één, rode, volkomene vaars, in welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is. Dat zijn de gebruikelijke woorden in verband met offerdieren. Behalve dan dat woord rode, want dat vind je meestal niet. Maar het andere wel, hè. Volkomen, geen gebrek, op welke geen juk gekomen is, enzovoorts. Al moet ik erbij zeggen dat ik niet gevonden heb dat ook maar ergens deze vaars als offer genoemd wordt. De term offer komt niet voor. Maar omdat het ritueel in grote lijnen overeenkomt met andere rituelen, wordt het als offer beschouwd. Maar het is aan de grens. En daarna zeggen wij natuurlijk gewoon op een iets lager niveau, nou ja, waar die vaas beschikbaar werd gesteld voor de Heer en zijn werk, is het als offer te beschouwen, maar dan in de brede betekenis van de term. En zo heb ik het ook het liefst, hoor. De brede betekenis van de term, hè. Nou goed, dat zij tot u brengen, dat zou je nog kunnen vertalen met offeren. Dan heb je dat plechtig vertaald, maar goed. Dat zij tot u brengen een rode, volkomene vaas in welke geen gebrek is. En op welke geen juk gekomen is. En gij zult die geven aan Eleazar, de priester. En hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger. En men zal haar voor zijn aangezicht slachten, enzovoorts. Wel, het zal duidelijk zijn uit Hebreeën 9 vers 13, dat deze vaas een type is van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat daar niks meer aan toe hoeft te voegen. De vraag is alleen op welke wijze dan. Maar dat het zo is, staat niet eens ter discussie dus. Hè? En daar gaan we dan. Hè. In de eerste plaats, een rode volkomene. Ik heb persoonlijk de indruk dat de uitdrukking andersom geschreven zou moeten worden in het Nederlands. Dat wil zeggen een volkomen rode. Zo lezen de Joden hem trouwens ook. Dat even terzijde. Dat hebben we misschien gemist. Dat doet ook weinig ter zake. Het is ook niet echt interessant. Maar de Joden zijn in Jeruzalem, in Israël, staat Israël, bezig om te zoeken naar een volkomen rode koe. En daar bedoelen ze daarmee dat hij geen haren mag hebben van enige andere kleur. Hetgeen heel moeilijk is. Want je kan maar zoveel grijze haren tussen hebben. Niet waar? Nou goed, en wat hoorden we nou laatst? Ze hadden er één, maar een paar dagen later hoorden we, nee, het beest had toch drie witte haren, dus je was afgekeurd. Was weer niet goed. Daar had ik een oplossing voor, want mijn vader kweekt duiven, oud-Hollandse meeltjes. Duiven, en die moesten in de vleugel moesten ze een bepaald aantal pennen hebben met een bepaalde kleur. En aan de hand van die kleur werden ze benoemd. Oud-Hollandse meel, die was wit met een gekleurde vleugel. En mochten maar een paar veren, pennen, mochten maar die kleur hebben. Maar het gebeurde nogal eens dat er een pen te veel diezelfde kleur had. Nou, dat was geen enkel probleem, hè. En dan gingen ze keurig naar de tentoonstelling, waren ze ZZG. Dat is zeer, zeer goed. Of zelfs een U. Uitmuntend. Ja. Dat wil zeggen, die pen werd er gewoon uitgetrokken. Dat is toch geen probleem? Dat doet u met uw grijze haren toch ook? Dus, nou ja, vooruit maar. Maar zoiets. Maar daar zijn de Joden dus mee bezig. Ik vind het wel vermakelijk. Maar een volkomen rode vaas, als u mij vraagt. Mede omdat als het gaat om een rode volkomene vaas, dan staat het er dubbel op. Hetgeen niet echt een bezwaar is, maar toch wat vreemd. Een volkomene vaas in welke geen gebrek is. Heb je dan ook een volkomene vaas in welke wel een gebrek is? Het antwoord is nee, dat kan natuurlijk niet. Dus dan vinden we hier een pleonasme. Dat lijkt me niet zo voor de hand liggen. Dus ik denk dat het gewoon wordt een volkomen rode vaas. Volkomen rood. Dat is ook trouwens makkelijk te verklaren. Want rood in het algemeen is de kleur van de mens. Die heet zo, Adam. Voor mijn part Edom, en dat woord betekent niet mens, het betekent rood. Dat was de naam van de eerste mens en daarom worden zijn afstammelingen ook met die naam aangeduid, zoals altijd. Zo hebben Joden die aangeduid worden met de naam van stamvader Juda, dan wel Israëlieten die aangeduid worden met de naam van stamvader Israël. En hoe dat maar heet, wezen bezig mag, al die volken, bijna alle volken in de Bijbel, worden aangeduid met de naam van hun stamvader. En de mensheid als zodanig wordt aangeduid met de naam van stamvader. Die heette Adam, maar Adam betekent rood. En de mens is uit de aarde aards, maar de aardbodem is ook rood. Die heet trouwens Adama. Het woord zegt het al, dat is de moeder van Adam dus, hè? Adama. Hij is uit de aardbodem genomen en zo. Rood. En daarom vertaalt men de naam Adam soms met rode aarde. Maar ja, dan heb je het dan niet helemaal goed begrepen, denk ik wel eens. Want dat is geen vertaling, hè. Maar rood. Daarom is rood, als het volkomen rood is, de kleur, de aanduiding, bovendien, van de volkomen mens. De mens bij uitstek. Dus komt de bekende vraag voorbij. Wie is dat? Uit Psalm 8 is die vraag, weet u wel. Wie is die mens? Wie is Adam? Wie is de zoon des mensen? Dat is, daar staat in ieder geval Ben Adam. Hè? Wie is de zoon des mensen? En het antwoord is Jezus. En dus met eer en heerlijkheid gekroond. Want dat is het antwoord dat gegeven wordt op die vragen in Psalm 8. En het antwoord wordt gegeven in Hebreeën 2. Kan niet missen. Hij is de volkomene mens namelijk. Als u dan, we zijn hier even onder elkaar. Hè. Als u dan een Bijbels argument wilde hebben voor het feit, voor het idee, voor het feit dat de Heer Jezus van natuur bij zijn geboorte zondeloos was, dan heb je hier een argument. Alleen het is geen directe, maar het is ontleend aan de typologie. De meeste andere argumenten die aangehaald worden, komen niet uit de Bijbel. Die zijn bedacht. En berusten dikwijls op het lezen van schriftplaatsen buiten hun verband in de schrift. Die lijken zulke dingen te leren, maar doen dat in werkelijkheid niet. Vandaar dat er mensen zijn, inderdaad, die geloven dat de Heer bij zijn geboorte gewoon een zondig mens was. Het is ook niet zo makkelijk om dat anders te zien. Ik weet wel dat zo'n opvatting in strijd is met de christelijke traditie. Maar er zijn wel meer Bijbelse opvattingen die in strijd zijn met de christelijke traditie. Mij persoonlijk zegt dat niks. Het is alleen lastig. Maar als u nou een argument wil hebben, vindt u er hier een. Een volkomen rode vaas. Een volkomen mens. Hebben die nog? Begrijpt u wat ik nu zei? Verder gaat het me niet over dat onderwerp, maar het gaat er natuurlijk om dat we een aanduiding vinden van de Heer Jezus Christus als de mens bij uitstek. Dan steekt hij uit, zal ik maar zeggen, dan is hij uitstekend, de mens bij uitstek. En daarmee draagt hij meteen de titel de zoon van Adam. De zoon van die rode, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, we hebben hier van doen met de Heer Jezus Christus als hoofd van de mensheid en als een voorbeeldig hoofd van de mensheid, als de ideale mens. En zo wordt hij gewoonlijk ook gezien. Totdat men zijn geschiedenis leest en zijn uitspraken leest. En dan vindt men hem ineens zo ideaal niet meer natuurlijk. Hè? Want de man was natuurlijk volkomen onaangepast. En ook nauwelijks religieus te noemen. Maar ja, misschien was hij daarom juist volkomen. Denk je daar maar een poosje over na. Misschien mankeerde er daarom niks aan hem. In ieder geval, de volkomene rode is uiteraard de volkomen mens. Dat is de Heer Jezus Christus. Begrijp je me goed? Wij kennen de uitspraken, als zal je even wat toelichten, of toelichting geven op wat ik daarnet zei. Wij kennen uitspraken als, die geen zonde gekend heeft, heeft wat voor ons tot zonde gemaakt. De vraag is alleen, wanneer dan? En daar is geen duidelijk antwoord op. En als je een duidelijk antwoord zou geven, zou het antwoord zijn, wel, toen hij mens werd. Want toen kwam hij, zegt mijn Bijbel, in gelijkheid des zondigen vleeses, want dat staat er. Toch? Dus zou best een menswording moeten zijn. Maar dat hoort men liever niet, omdat men hem liever ziet als de zondeloze mens tijdens zijn omwandeling op aarde, zodat daarna de vraag is, wanneer werd hij dan voor ons tot zonde gemaakt? En daar krijgt men het moeilijk, en die discussie bestaat nog steeds. En wat men er tegen doet, is gewoon de discussie vermijden, er niet over praten, gewoon met elkaar afspreken, wij zullen het er niet over hebben, en, want daar krijgen we maar problemen van. Maar ik was daar toen niet bij, toen ze dat afgesproken hebben. Ja, sorry. Dus ik vind dat het nuttig is om daar af en toe eens over na te denken. Zo zonder meer. Over wie was hij? Per slot gaat om dat we hem zouden leren kennen, toch? Niet dat ik overal antwoorden op heb. Maar we zouden onze gedachten zouden naar hem uitgaan in elk geval. Hoe dat ook zij, hij is de volkomen rode, de volkomen mens. Daarna staat er vaas. En een vaas is een koe, namelijk een vrouwelijk dier. Als het een var is, was het een stier. En nou is het een vaars. Een vrouwelijke var is een vaars, kan het ook niet helpen. En dus een koe, waarna we ons afvragen hoe een vrouwelijk dier een type kan zijn van de Heer Jezus, want die was toch een man. Dan is mijn antwoord, nou, als je die vraag hebt, dan heb je nog niet al te veel begrepen van symboliek. Maar dat is niet het antwoord op de vraag, natuurlijk. Het antwoord op de vraag is dat het vrouwelijke in de Bijbel de vertegenwoordiging is, de uitdrukking is van de schepping als zodanig tegenover de man, namelijk de schepper. Zodat wij al het vrouwelijke vinden als dienstbaar aan, als ondergeschikt aan het mannelijke. Dat mag je niet meer zeggen, want het is politiek incorrect. Maar ja, zo is het nou eenmaal. Als iemand vraagt hoe zit dat met dat soort begrippen, wat is dat, mannelijk, vrouwelijk, dan is dit het antwoord. Al het mannelijke, alles wat mannelijk heet, is de uitdrukking van het wezen der dingen. Dat is altijd mannelijk. En daarmee een uitbeelding van God, want hij is het wezen van alle dingen. De inhoud namelijk, het inwendige. En het vrouwelijke is de uitbeelding van de schepping, het zienlijke, het uitwendige. Daarmee ook trouwens het vergankelijke, moet ik er ook nog bij zeggen. Zijn zo van die dingen. En als de Heer wordt voorgesteld door een vrouwelijk dier, hier, dan is dat de uitbeelding van de Heer Jezus als mens en als deel van de schepping. Dat schijnt weer theologisch niet in de trend of traditie te passen. Want men wil niet horen dat de Heer Jezus een schepsel was. Want dan zegt men, de Heer Jezus is de Zoon van God. Of was de Zoon van God, weet je veel. Is de Zoon van God en de Zoon God is niet geschapen. Dan zeg ik, waar staat dat? En dan blijkt het te zijn in de een of andere geloofsbelijdenis. Die achter in de Bijbel hoort staan, maar die er bij mij, Godzijdank, niet in staat. Dus met dat soort dingen moet u bij mij niet aankomen, daar weet ik niks van. Als we het hebben over de Heer Jezus, hebben we het over de mens. En niet iemand die er als mens uitzag en zich als mens voordeed of iets dergelijks. Want engelen soms verschijnen in een gedaante, nou ja, in een menselijke gedaante, dat wil zeggen dat lijkt op een mens. En de Bijbel beschrijft zo iemand dan ook als een man, dat weet u toch, hè? dan ziet het eruit als mens, maar het is het niet, om zo te zeggen. Maar dat kun je van de Heer Jezus niet zeggen. Want juist daarom werd hij geboren uit een vrouw. Dat wil zeggen, hij was dus echt een mens. Er stamde, althans via zijn moeder, om zo te zeggen, van Adam af. Los van dat hij bovendien ook via vaders zijde van Adam de erfgenaam was. Maar dat is weer een ander ding eigenlijk, hè? Maar hij was mens. Serieus. En dus onderdeel, deel dus van de schepping. Het schepsel, om zo te zeggen. Dat moet trouwens ook wel, want broeders en zusters, als dat niet zo is of was, dan is hij onze verlosser niet, hoor. Daar kon hij dat namelijk helemaal niet zijn. Want de verlossing berust op de wet, op de lossing. Ik heb het nou niet meer over duiven, dat weet u, hè. De verlossing berust op de wet van de lossing. En de lossing, wet op de lossing, houdt in dat het hoofd van de familie het recht heeft om de schulden van de familie te betalen. Dat hoeft hij niet, maar het recht heeft hij. Heb je dat? En dat de Heer Jezus onze schuld betaald heeft, berust op dit feit dat hij het hoofd was, of is, en nog is natuurlijk, van onze familie. Dat wil zeggen, hij is de zoon van Adam, de directe erfgenaam van Adam. Bovendien inderdaad ook biologisch, om zo te zeggen, familie, daar gaat het om. En daarom had hij het recht om voor de familie, de hele menselijke familie, waarvan hij het hoofd, de Goel heet dat, is, om voor die menselijke familie de schulden te betalen. Dat is wat hij deed. Op grond van diezelfde positie heeft hij trouwens ook troonsrechten over heel de familie. En zijn koningschap berust daar net zo goed op. Want wie is die mens, die zoon des mensen? Dat is Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die Hebreeën 1. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Daar vind je de losse. Is gezeten aan de rechterhand Gods. Daar vind je de koning. En uiteraard in die volgorde. Eerst de lossing. En dan pas de openbaring van zijn koninkrijk. In de praktijk dus kun je zelfs ook nog vaststellen dat die twee aspecten van de zoon des mensen tot uitdrukking komen in wat wij noemen de twee komsten van Christus. Dat is wat onnauwkeurig aangeduid, maar vooruit maar. In zijn eerste komst kwam hij om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Onder het motto van Matthäus 1, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En in zijn wederkomst zal hij alsnog zitten op de troon van zijn vader David en daarmee op de troon van zijn vader Adam. Alleen woorden van die strekking worden altijd wegvertaald, want er staat er Adam, maar dat vertaalt men met mens. Dat heeft men nog steeds niet gecorrigeerd, heb ik begrepen. Maar goed, laat hem even tot u doordringen. De vaas staat dus voor het vrouwelijke, het dienstbare, namelijk voor de schepping. En de zoon des mensen kwam inderdaad dienstbaar hier op aarde om een werk te doen. Bovendien een werk te doen in opdracht van zijn hemelse vader. Dat plaatst hem ook in een ondergeschikte, vrouwelijke, wend er maar aan. Een ondergeschikte positie en daarom voorgesteld als een vaas. Als hij zou voorgesteld worden als de vertegenwoordiger van de Godheid als zodanig, ik zeg het met opzet zo abstract mogelijk, dan zou hij verschijnen niet als de vaas, maar als stier. En als hij zou voorgesteld worden als de zoon van God, dan zou het uiteraard zijn een kalf. Je weet wat er nu komt, toch? En als het de eeuwige zoon van God is, wordt het dus het gouden kalf. Maar als u die moeilijk vindt, dan halen we het meteen weer weg. Dan hebben we het daar verder iets over. Goed, een rode, volkomene vaas. De volkomen mens dus. In dienstbaarheid. Ook wordt verondersteld dat hij eventueel een juk zou dragen. Maar er staat op welke geen juk gekomen is. Dat wil zeggen, hij droeg geen last met zich mee. In ieder geval niet die van de zonde. Als u begrijpt wat ik bedoel. En voor zover hij wel een jeuk droeg, was het in dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd. En die last bracht hij weg aan het kruis van Golgotha. En eventueel kun je nog bedenken, nou ja, hij kwam toch onder de wet, zegt Galaten 4. En de wet is een juk, dat zegt Petrus in Handelingen 15. En zo draagt hij dan toch ineens nog een juk. Maar kijk, wat nou eigenlijk over gaat, en nou kom ik een hele fase verder en daar gaat het echt over. Wat nou eigenlijk over gaat, is nog niet eens, althans niet primair, de Heer Jezus in zijn leven op aarde in een weg die naar het kruis ging. Maar waar het over gaat, is over het resultaat daarvan. Want, naar de Bijbelse uitspraken, de Heer Jezus werd mens. Hij was dus mens. En hij is mens. Nog steeds. En hij is nog steeds de zoon des mensen. En nog steeds de vertegenwoordiger van de schepping als zodanig. Dat hij ook de vertegenwoordiger is in zijn opstanding, sinds zijn opstanding van God. En dat hij dus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat is ook zo, maar daarin vind je nou juist uitgedrukt dat schepper en schepsel met elkaar in één verzoend zijn. Opdat hij die beiden in één lichaam verzoenen zou enzovoort. Om eens een tekst uit het Nieuwe Testament een beetje uit zijn verband te rukken. Maar hoe dan ook, waar het hier over gaat, is over precies hetzelfde als waar Hebreeën over spreekt, en in het bijzonder Hebreeën 9, namelijk over de mens Jezus Christus, die uit de mensen genomen werd en daarbij mens bleef uiteraard, want ja, dat raak je niet meer kwijt, dat is je afkomst immers zijn. Die dus uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Kortom, we hebben het over wat mijn vader noemde de priesterlijke, de hogepriesterlijke dienst van de zoon des mensen in de hemel. En zo is het maar precies. Het is die mens, de Heer Jezus Christus, die ons vertegenwoordigt. En als hij geen mens is, kan hij ons niet eens vertegenwoordigen op deze manier. Die heb je toch, hè? Sommigen hebben daar grote moeite mee. Die denken dat ik zijn godheid sta te ontkennen. Verre van mij zou dat zijn. Maar het een sluit het andere niet uit. Althans, deze beide dingen, dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, en aan de andere kant staat in de positie van de mensheid als zodanig, deze beide dingen samen zijn nou juist kenmerkend voor de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Dat is de essentie van het verhaal. En als je het ene ding veronachtzaamt, dan heeft het andere ineens geen betekenis meer. En dat vind ik het grote probleem dus ook van die traditionele christologische opvattingen. Men wil wel zien de godheid van de Heer Jezus Christus, en zijn mensheid kan men weliswaar niet ontkennen, maar heeft geen enkele praktische betekenis. En als je het al noemt, ben je verdacht. En daarmee heeft men hem geabstraheerd. Dat wil zeggen, men heeft er een theoretisch wezen van gemaakt, dat theoretisch beschreven kan worden, maar die in de praktijk geen enkele praktische betekenis meer heeft. En dat blijkt wel, want ik zeg altijd, misschien heb ik het hier ook kort geleden nog gezegd, maar ik zeg altijd, vraag een gemiddelde christen wat de Heer voor hem betekent, en hij zal je verwijzen naar wat hij 2000 jaar geleden gedaan heeft, maar men heeft geen idee wat hij vandaag doet. Behalve je hand een beetje oversteken. Ik zeg het laconiek, maar ik begrijp hopelijk wat ik bedoel. Zo, als je problemen hebt, dan ga je naar hem toe. En dan, als het een beetje wil, dan helpt hij je wel misschien ook niet. Maar of dat van betekenis is, blijkbaar niet. Want als je het vraagt, krijg je dat antwoord ook niet. Men weet dat niet namelijk, omdat men hem niet kent. Men kent hem niet als degene die niet alleen in onze plaats stond, of moet ik zeggen hing, maar ook men kent hem niet als degene die in onze plaats staat, of moet ik zeggen zit, aan de rechterhand Gods. Ik bedoel, Paulus schrijft aan Timotheus en zegt niet, er was maar één middelaar tussen God en de mens. Hij zegt, er is een middelaar tussen God en de mens. En daarna zegt hij ook nog, de mens Jezus Christus. Zodat hij meteen ook verdacht is. omdat hij geen melding maakt van zijn godheid. Het zijn dus inderdaad tamelijk onbekende versen. Men weet er geen raad mee, omdat ze niet schijnen te passen in een christelijke traditie. Maar in de Bijbelse uiteenzetting passen ze uitstekend. Kijk, waar het om gaat, is dat hier in nummer 19 ons geïntroduceerd wordt deze vaas. Maar de essentie van het verhaal is niet wat nu in vers 3 en 4 gezegd wordt. Nou, laat ik het anders zeggen. Leest u even mee. Daar staat over die vaas: gij zult die geven aan Eleazar de priester en hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger en men zal haar voor zijn aangezicht slachten. En dan denkt u, dat was het dan. Nee, dat was het nog niet. Dat is alleen nog maar voorbereiding. Want waar het over gaat, is dat men die vaas voor zijn ogen zal verbranden vervolgens. Vers 5. Dat wil zeggen, alles van het beest, er komt niks op een altaar. Men zal deze vaas voor zijn ogen, voor het aangezicht dus van Eleazar de priester, verbranden, haar vel, haar vlees, haar bloed, met haar mest zal men verbranden. Alles wat bij dat dier hoorde, wordt verbrand. En wordt omgezet in as. Daarna wordt het een en ander, die brand wordt vermengd met vers 6, zederhout, hyssop en scharlaken. Hij zal ze werpen in het midden van de brand deze vaas. Dus dat spul verbrandt ook en wordt vermengd met de as van deze vaas. Zie? Nou, en daarna staat er in vers 9, een rein man zal de as deze onreinen, zullen zij nemen van de stof des brands der ontzondiging. En wat hier vertaald is met stof is blijkbaar toch gewoon as. Dat is de andere uitspraak van precies hetzelfde Hebreeuwse woord. Dus ik zal het maar op as houden. Voor een onreine zullen ze nemen van de stof des brands der ontzondiging en daarop levend water doen in een vat. Dat is datzelfde vat waar we het vorige keer over gehad hebben, en hetzelfde levend water waar we het vorige keer over gehad hebben in verband met die twee vogels, weet u wel. En een reinman zal hyssop nemen alweer en in dat water dopen en sprengen het aan die tenten op al het gereedschap en aan de zielen die daar geweest zijn, insgelijks aan degene die een gebeente of een verslagen of een dode of een graf aangeroerd heeft. Want iedereen die met de dood in aanraking komt, dus een dode aanraakt of zoiets, of een graf aanraakt, is onrein en zal onrein gemaakt worden doordat op de derde dag hij besprengd zal worden met dit water der afzondering, ter ontzondiging. Kortom, hij wordt besprengd met water, met daarin de as der jonge vaas. En daar gaat het eigenlijk over. Het gaat er niet om dat die vaas geslacht werd. Het gaat er zelfs niet om dat de vaas verbrand werd. Het gaat erom dat zijn as bewaard wordt, want die wordt gebruikt ritueel ter ontzondiging, dat wil zeggen voor reiniging. Laat hem goed tot u doordringen dat u niet de klemtoon in het verhaal verkeerd legt en zegt wat zielig nou voor de dier dat die geslacht werd enzovoorts. Dat is niet waar het over gaat dus, hè. En het is ook niet een altaar enzovoorts. Niks van dat alles. Waar het over gaat, is dat het hele dier verbrand wordt. Dat wil zeggen, hij wordt eerst gedood. En daarna wordt hij verbrand. En het enige wat overblijft is as van het dier. Vermengd met as van zederhout, hyssop en scharlaken. En het wordt bewaard buiten de legerplaats. En als het gebruikt moet worden, wordt het vermengd met water. En dan wordt dat met het water gesprenkeld. En daar zit wat van die as in. En dat is ter reiniging. En wat ik hoop dat nu duidelijk wordt, is dat we hier van doen hebben, dus niet met de menswording of het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar we hebben van doen met zijn werking, zijn werk. Zijn werk sindsdien. Het werk van Jezus dus, de mens, het was een vaas, de mens, de volkomen rode vaas, dat moet maar duidelijk zijn, de mens. Wat mij betreft de volmaakte mens. Maar het gaat erom wat hij nu voor ons betekent. Het antwoord is, dat geef ik nu even heel kort, we gaan toch zo pauzeren. Het antwoord is wat hij voor ons nu betekent. Nou, zolang wij in de legerplaats blijven, niks. Want hij is er niet. In die legerplaats. En zolang we in de legerplaats blijven, dan hebben wij dus, hoe heet het, zo, zondebesef. Ik weet het weer. Zelfs het woord ben ik bijna kwijtgeraakt. Maar goed. Dan hebben wij zondebesef. Dat wordt ons anders ook wel aangepraat. Bovendien, al die wetten en regels over rein en onrein enzovoort, die golden in de legerplaats, hè. Want daar heerste de wet. En zodra je eruit bent, ben je een heiden, zeg ik altijd. En geldt die wet niet, hè. Zodra je buiten de legerplaats bent, dan woon je dus in een heutje op de heide. Daarom zei ik het woord heiden net. Ik stelde dat me zo voor. Vroeger iemand, een Nederlander, dacht van, ik moet met die samenleving of wat er maar verdomd gaat niks te maken hebben. Dan ging hij naar Drenthe en dan ging hij wonen in een plaggenhut. En dan werd hij een heiden volgens het oude Nederlands uit de 17e eeuw. En de vertalers hebben daarna het woord gebruikt om het begrip Gentile, of hoe het maar heten mag, te vertalen. En hij, iemand die niet bij de samenleving, bij de cultuur, bij het Jodendom hoort, bij Israël hoort. Nou ja, een heiden heeft men ervan gemaakt. Maar zo is het maar net. In de legerplaats heeft die as der jonge vaas geen enkele uitwerking. Maar in de legerplaats, als we daar blijven, dan is Christus ons niet nut. Nee, ik denk ineens aan iemand die tegen me zei, toen ik een Bijbeltekst citeerde, 25, 30 jaar geleden, die zei, waar heb je die onzin nou weer vandaan? En toen was mijn antwoord uit Jacobus 1, maar goed, ik weet nog precies. Maar in dit geval, dit is geen onzin en ik heb het uitgelaten natuurlijk, hè, want daar staat dat. Hè. Als je onder de wet blijft en uit de wet gerechtvaardigd wilt worden, dan zijt gij van de genade vervallen. Dat wil zeggen van de heerschappij van de genade uiteraard. Dan betekent die niks. En dan is Christus u niet nut, staat er. Dan heb je er niks aan dus. Hè? Nou, zo snel precies. Want Christus is buiten de legerplaats. Als je aan die legerplaats vasthoudt, dan zul je de Heer niet ontmoeten. Zie? En men zou gereinigd worden buiten de legerplaats. Nou goed, dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Wat hebben wij dus aan de Heer? Wel, wij worden door hem gereinigd. Maar de vraag is natuurlijk, maar waarom is het niet, is het as? Waarom wordt die vaas helemaal verbrand? En het antwoord is, omdat feitelijk de Heer in deze wereld sowieso niks betekent. Hij is hier niet. Dat wil zeggen, hij was in de wereld. En waar we hem als zodanig erkennen, dat wil zeggen zijn werk in het verleden erkennen en daar deel aan willen hebben, kan dat, dan moeten we uitgaan buiten de legerplaats. Niet dat de vaars daar is, of niet dat we daar de Heer zullen zien, of hij ons, of wij hem zullen ontmoeten, of hoe dat allemaal heten mag, want hij is hier niet. In de wereld hebben we alleen de geschiedenis, de overblijfselen, zo je wilt, maar wat is er van over? Want overblijfsel is nog een veel te sterk woord. Wat is er dan van over? Niks. Hij was hier. En dat is wat in die as wordt uitgedrukt. Nog afgezien van, maar dat moet ik eigenlijk bewaren voor na de pauze. Nog afgezien van, dat die attributen die aan het vuur en dus aan de as worden toegevoegd, cederhout, scharlaken en hyssop, daar ook eigenlijk uitdrukking aan geven. Hè? Even snel dan voor de pauze, dan even snel, ik word straks wel terug. Het begrip cederhout, dat staat eigenlijk voor verborgenheid. En verborgenheid is kenmerken voor onze bedeling, maar in het bijzonder voor de Heer in onze tegenwoordige tijd. Hij verbergt zich. Dus de vraag, waar verbergt hij zich dan? En het antwoord is, buiten de legerplaats. Dus een breed antwoord, dat weet ik wel, maar zo is het nou eenmaal. Buiten de legerplaats. Dat cederhout en scharlaken en hyssop zijn achtereenvolgens rood. Scharlaken betekent eigenlijk in de praktijk ook rood, dus een rode kleurstof. Of het nou scharlaken heet of karmozijn, dus bovendien ook nog exact hetzelfde. Maar goed, laat ik het daar ook niet over hebben, maar dat is rood. Maar dat rood hadden we hier al, het rode van de mens. en van de aarde, van de rode vaas enzovoorts. Scharlaken, en dan hebben wij nog hyssop, waar heel weinig over te zeggen is. Behalve dan dat men het blijkbaar gebruikt als kwastje. Dit verhaal is gewoon, het is een tamelijk stevig takje. Maar het is heel sterk vertakt, heet dat. Dat wil zeggen, naar het uiteinde toe verdicht het zich steeds meer. En dan ontstaat een soort kwast of zoiets, waarmee dat men dan gebruikt om te schilderen of te sprenkelen, of het bloed aan de deurposten te strijken, of weet ik veel wat. Het is een leuk verhaal natuurlijk, maar waarom wordt die hyssop dan in het vuur gegooid en verbrand? Want dan valt er toch weinig meer te schilderen, te sprenkelen, te kwasten, of hoe het maar heten mag, hè? Daar moet dus wel wat meer mee aan de hand zijn. En het enige wat ik ervan weet is, punt 1, het groeit uit de rots. Waar niks groeit, groeit het spul nog. Tussen de stenen van gebouwen dus ook, maar dat is omdat het van nature uit rotsplaten groeit. Uit de rots. En je weet toch wat de rots voorstelt in de Bijbel? Dat is de opgewekte Christus. Het fundament, de berg, de verheerlijkte Christus, de rots, de steenrots. Vandaar ook het koninkrijk van de steen en wat het maar wezen mag. Hè? Nou, daar hoort hij dus bij. En verder, het enige wat wij nog weten is dat hij een soort etherische olie verspreidt. Maar als zodra het etherisch is, dat wil zeggen snel verdampende olie, dan is het altijd een beeld van de geest natuurlijk. Daar valt ook niks aan uit te leggen, denk ik. En dan is het weer de opgewekte Christus. En vervolgens, de bloemetjes zijn blauw. Rood en blauw vinden we hier bij elkaar. En daarmee de kleuren van de tabernakel. Want als er nou heel wat over gaat, zijn dit de enige kleuren van de tabernakel. Hè? Rood en blauw. Dan heb je eventueel nog wit. Maar het wordt als kleur niet eens genoemd. Het wordt linnen genoemd, maar het woord voor linnen betekent blank. En dat interpreteert men als wit, min of meer wit, vooruit de maat. Maar het is hemelsblauw en scharlaken, en als je die twee kleuren mengt, dan heb je purper. Dus eigenlijk zijn het de enige twee kleuren. Maar ze worden gemengd tot purper. En dan heb je alle kleuren van de tabernakel bij elkaar. Maar het is makkelijk, hè? Het blauw staat voor de hemel, daarom heet het hemelsblauw. Het rood staat voor de aarde. En als het met elkaar vermengd wordt, wordt het hemel en aarde ineen. Dan heb je dus Christus, de Zoon van God en Zoon des mensen, in één en dezelfde persoon, om zo te zeggen. En dat is de middelaar van het nieuwe verbond. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De levende Christus nu. De ene middelaar tussen God en de mens, namelijk de mens Jezus Christus enzovoorts. En daar heb je het bij elkaar. Als je bij elkaar optelt, zederhout, scharlaak en hyssop, heb je dus de Zoon van God, de Zoon des mensen, de middelaar dus tussen God en de mens. Maar hij verbergt zich, zederhout. Over het zederhout, zei ik, het heeft van doen met verborgenheid. Dat is omdat het woord voor zederhout weliswaar erets eigenlijk betekent zoveel als sterk zijn. U weet, zo'n ceder is zo'n sterke, kaarsrechte, statige boom. Wordt altijd in verband gebracht met heerlijkheid. Zo zonder meer. Cederen van de Libanon, dat woord. Maar dat erets, dat komt van de stam rats. En het woord rats kennen wij, want het is ons woord raadsel. Je komt het tegen in Daniel. Wat gaat om raadselen, verstaande enzovoort. Dus een synoniem voor verborgenheid. Tel je dingen bij elkaar op, dan krijg je dus de sterke die zich verbergt. Met andere woorden, de ceder is een beeld van een verheerlijkte Christus in onze tegenwoordige tijd. Niet in de dagen dus waarin hij zich openbaart, maar in de dagen van de verborgenheid. Dus in onze dagen. Dat geldt altijd als je die ceder in de Bijbel tegenkomt. Cederen van de Libanon is trouwens nog mooier, want dan heb je dat begrip ook. Maar Libanon, dat weet je toch wat dat betekent of niet? Libanon is Laban en Laban is wit. En Laban is Albion en staat dus voor de 10 stammen van Israël. Dus waar is hij verborgen? Waar is de sterke verborgen? Bij de 10 stammen van Israël. Cederen van de Libanon. Zeg maar, ik kan het nou niet uitleggen, dan moet ik die schriftplaats opzoeken om het te illustreren. Maar dat is prachtige symboliek, hoor. Maar cederhout wordt hier in het vuur meegegooid, zodat het zich vermengt met de as der jonge vaas. Er was nog een punt wat ik even had overgeslagen. En toch heel belangrijk. Want die vaas wordt geïntroduceerd in vers 19. En dan staat er in vers 3: en gij zult die geven aan Eleazar de priester. Juist. Maar Eleazar is de zoon van de hoge priester. Aaron leeft nog bij deze inzettingen. Maar die rode vaas wordt geslacht voor het aangezicht van Eleazar. Voor de zoon van de hoge priester. Dat wil zeggen voor de toekomende priester. En het lijkt mij duidelijk dat Eleazar hier, en niet alleen hier, maar altijd, een type is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De opvolger van Aaron is een beeld van het priesterschap dat het hoge priesterschap naar de ordening van Aaron zou opvolgen. Dus iedereen die Eleazar heet, of Eliezer, of Elazar, want het is gewoon altijd hetzelfde, of Lazar in Frans, die is een type van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En ik zou er meteen aan toe moeten voegen, de nieuwtestamentische, dat wil zeggen de Griekse variant van de naam, want die is Lazarus. En Lazarus dus, de naam Lazarus in het Nieuwe Testament, draagt de betekenis van de Hebreeuwse naam uiteraard, is de Griekse versie daarvan. Maar elke Lazarus in het Nieuwe Testament is dus een beeld van Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. De opgewekte dus eigenlijk. Vandaar dat als Lazarus sterft in het Nieuwe Testament, het tamelijk voor de hand ligt dat hij zou worden opgewekt. Hetgeen dus prompt ook geschiedde. En dan weet u meteen waarom er staat Jezus weende bij het graf van Lazarus. Dan zegt men, ja, zie hoe lief hij hem had. Ja, ik kan rustig zeggen dat hij zeer bij Lazarus betrokken was, want Lazarus was juist in die omstandigheden de uitbeelding van de Heer Jezus zelf. En dat verklaart zijn betrokkenheid uiteraard. Hè? En de arme Lazarus uit de gelijkenis is dus ook een type van Christus. Hier op aarde de bedelaar, de verarmde, de vernederde enzovoorts. Maar niettemin in de schoot Abrahams. Wat heet schoot Abrahams? Hij was de zoon van Abraham. Enzovoorts. En toen zei die rijke man, die zei, zend toch Lazarus terug uit het dodenrijk naar de aarde. Om aan mijn broers, laten we zeggen, het evangelie te verkondigen. En dan eindigt het verhaal met de laconieke opmerking, ook als er iemand uit de dood zal opstaan, zullen ze hem niet geloven. Dan weet u toch waar het over gaat. Hij is opgestaan uit de dood, dus ze hebben hem niet geloofd. Lazarus dus, hè? Nou goed. Maar daarom Eleazar de priester. Het noemen van de naam alleen al plaatst dit ritueel in nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen, het is de uitbeelding van de situatie die zou ontstaan na de opstanding van Christus, waarbij hij gesteld zou worden tot hoge priester na de ordening van Melchizedek. Goed. En dan staat er dus ook, vers 4, Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst zevenmaal sprengen. Daar heb je dus diezelfde verse en levende weg als op de grote verzoendag, waar dat bloed van stieren en bokken gesprengd wordt voor de ark der getuigenis, maar feitelijk op de weg daar naartoe dus. En hier is het op de weg naar de tent der samenkomst. Er wordt verder niet meer op ingegaan, maar het hele beeld past natuurlijk uitstekend in het kader van de Hebreeënbrief, waar enerzijds sprake is van een weg die leidt tot in het heiligdom, laten we zeggen in de tent der samenkomst, de tabernakel dus, hè, tot achter het voorhangsel, en anderzijds leidt de weg buiten de legerplaats. Dus of het een of het ander, maar in de praktijk eigenlijk allebei. Dat is immers onze positie. We hebben een positie in de hemel, aan de rechterhand Gods. Maar omdat het hemels is, stellen we het soms niet mee. Wel nu, wat de aardse omstandigheden betreft, we horen hier niet bij. Wij zijn buiten de legerplaats. We maken geen deel uit meer van die oude mensheid. En zeker niet van de cultuur van die oude mensheid. daar staan wij helemaal buiten. Daar zijn wij van verlost. Van de eerste beginselen der wereld. Van onze adamitische erfenis, om zo te zeggen. Wij zijn gezegend met de zegeningen van de laatste Adam. In plaats van de vervloekingen van de eerste Adam, zeg ik altijd. Nou goed. Verder wijs ik er nog op dat in dit schriftgedeelte sprake is van allerlei figuren die iets doen. Ze zijn altijd onrein. In de eerste plaats de priester, dat is vers 7. Dan zal de priester zijn klederen wassen. Als zijn taak erop zit. Hij zal zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna in het leger gaan. En de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Dat is een aardige. Hij gaat terug de legerplaats in, maar in de legerplaats wordt hij beschouwd als onrein. En zo is het precies met de Heer Jezus. In de legerplaats wordt hij beschouwd als onrein. Als je onrein niet begrijpt, dan vervang je het door taboe. Dan weet je het, hè. Christus is taboe in de wereld en in de legerplaats. Ook in elke religie, ook al heet die religie misschien christendom. Men kent daar immers de Heer niet in zijn tegenwoordige positie. Oh zeker, men plaatst hem in de hemel, men beschouwt hem als God. En dat is ook, dan moet je geloven, anders hoor je er niet bij. Maar dat is het dan ook. Maar het is een theorie die geen enkele praktische uitwerking heeft, want zoals gezegd, men kent het tegenwoordige werk van Christus niet. Als men dat zou kennen, dan zou men het zondebesef niet missen. Men zou het niet hebben, maar men zou het ook niet missen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is wat de Heer doet. Hij reinigt ons en plaatst ons in de vrijheid. En u weet hoe het in christelijke kringen over het algemeen is. Geen vrijheid. Integendeel, het barst van de verplichtingen. We moeten dit en we moeten dat. En zodra we dat allemaal geleerd hebben, moeten we weer iets anders. En dan komt er weer een nieuwe tent. Hè? Ik heb in de tijd netjes geleerd vlaggen zwaaien, zal ik maar zeggen. Dan moeten we weer mime gaan spelen enzovoort. Weet je veel wat? Ik zeg maar wat. Zoiets toch? Het is elke keer weer wat anders. Dan weer moesten we ons allemaal massaal verootmoedigen. Dat komt regelmatig trouwens terug. Weet je wel. En daarna moesten we weer massaal evangelisch ontwaken. Moesten we wakker worden? Ik sliep helemaal niet, maar we moesten allemaal wakker worden. Dus je weet dan niet wat je moet doen. Dan ben ik serieus. Hoezo evangelisch ontwaken? Wij waren wakker. Al was het maar omdat we evangelisch waren, weet u wel. Nou goed. Dat heette EO, ja, evangelisch ontwaken. Maar dat is al een poos terug, hoor, dat het voorbij kwam. Ik word ook wat ouder langzamerhand. Dan komen maar op de duur leer je dat. Hè. Al die buien komen voorbij. En het zijn Bijbelse begrippen die ons aangereikt worden. Maar ze worden compleet uit de verband gerukt en opgeblazen. En dan moeten we ineens met z'n allen, weet je veel wat we nou weer moeten. En dat geldt voor leringen ook trouwens. Waar mijn Bijbel zegt dat we juist niet zouden heen en weer bewogen worden met allerlei wind der leer enzovoorts. Hè? Maar waarom is dat zo? Omdat men de stabiliteit niet kent van de rots. Men zingt erover, de kindertjes moeten het leren. Dat je huis moet bouwen op Jezus de rots en al dat soort dingen meer. Maar men kent Jezus de rots niet. Integendeel, het waait alle kanten op. En heel vroom ben je natuurlijk als je zegt dat je wacht op de leiding van de Heer. Want je weet nooit welke kant de Heer nou weer op wil. Begrijp je me goed, soms wil de Heer ineens een kant met u op. Dat zou best kunnen, dat geloof ik ook wel. Maar het is niet een levenshouding, het zou niet een levenshouding zijn te wachten wat de Heer wil. Wij weten wat de Heer wil. Ons reinigen, ons heiligen, ons bekwaam maken voor onze dienst in de toekomst aan hem. En daartoe zijn we nu al bij hem in dienst. En dat is het dan. En voor de rest is het gewoon doen wat je hand vindt om te doen. Als je gaat zitten wachten, dan ben je gewoon lui. Dat meen ik serieus hoor. Het klinkt allemaal wel vroom, maar het is het niet. Het is ontleend aan dat men de Heer niet kent en niet weet waar hij mee bezig is. Trouwens, is zeg ik altijd laconiek, wat de Heer doet weten wij namelijk zijn gemeente bouwen. Dat is de meest neutrale uitdrukking voor het tegenwoordige werk van Christus. Hij zou zijn gemeente bouwen, hij doet dat in onze tegenwoordige tijd. En als wij wisten dat het zo was, dan zouden wij niet bezig zijn onze eigen gemeente te bouwen. zo ligt dat dan toch? Hij zal dat doen, wij zullen daarvoor beschikbaar zijn. En hij zal dat werk doen, wij zullen ons daaraan wijden. Zie? Nou goed. Maar men kent de Heer niet, hij is onrein. En als je zegt dat hij op de troon der genade zit en heerst, en dat genade heerst in onze dagen, dan zeggen ze, oh, is er alverzoening? Vandaar dat ik nog steeds beschuldigd word van de leer van alverzoening. Het is niet waar, want ik geloof niet dat alle mensen behouden worden. Nu niet en nooit niet. Integendeel, heb ik ook nooit geleerd, ook niet die indruk gewekt, maar men begrijpt dit soort dingen niet. Als je zegt dat al onze zonden vergeven zijn en dat we leven uit de genade Gods, dan zeggen we, oh, is de alverzoening. Want men weet dat dat een dwaalleer is, een ketterse leer. Dat is het ook, als u mij vraagt, overigens. Leer van alverzoening. Maar dat is niet wat wij leren. Het is niet wat de Bijbel leert. Wat de Bijbel leert is wel dat wij verlost zijn van de heerschappij van de wet, van de heerschappij van de zonde en van de heerschappij van de dood. En dat is alles wat heerste, dus we zijn volkomen vrijgemaakt in Christus. En mijn Bijbel zegt, sta dan in de vrijheid, niet die je zelf verworven hebt of uitgetheoretiseerd hebt of zoiets, maar waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En laat u geen ander juk opleggen. Nou, dat kost soms strijd om dat te voorkomen, dat ons een ander juk wordt opgelegd, of dat we het zelf doen soms, hè. Maar het zou niet moeten. Maar goed, de Heer is dus in zijn tegenwoordige positie onrein. De hoge priester kent men niet meer. Dat blijkt wel, want meestal, voor zover men de Heer wel kent als hoge priester, associeert men dat met zijn lijden en dood. En dat is nou net wat er niet bij hoort. De hoge priesterschap van Christus berust op zijn opstanding uit de dood. Het is de aanduiding van de levende Christus. En zijn hoge priesterlijk werk is het werk dat hij doet sinds zijn opstanding uit de dood. En dus, Hebreeën 1 vers 3, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Zie? Kortom, hij is onrein. Taboe. En dat is geld voor alles wat met deze as in aanraking komt. Vers 8. Ook die haar verbrand heeft, zal zijn klederen met water wassen en zijn vlees met water baden en onrein zijn tot aan de avond. Ik denk implicerend in de legerplaats uiteraard, want daar gelden deze regels. Hè? En daarna moet er iemand zijn, een rein man, vers 9, die de as deze vaas zal verzamelen en buiten het leger in een reine plaats wegleggen. Want dan moet het bewaard worden. Soms denk ik dat ik daar Paulus zie voorbij komen. Maar hè? Die as de jonge vaas buiten de legerplaats brengt. En daar beschikbaar stelt. Maar goed, doet er ook weinig toe. Maar hij komt in aanraking daarmee en dan staat er meteen dat ook hij onrein is. Vers 10, die de as deze vaas verzameld heeft, zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot aan de avond. Enzovoorts. Maar waar het daar nou om gaat, is simpelweg dit, vers 11. Wie een dode, enig dood lichaam. Ik heb het niet meer nagekeken, maar ik heb ooit eens een keer vastgesteld dat elke keer als de Bijbel zegt dood lichaam, de Statenvertaling althans, dat er dan in het Hebreeuws staat dode ziel. Dus dat zal hier ook wel zo zijn, hè? Ja. Ik heb het ooit veranderd in mijn Bijbel, maar dat is 3 Bijbels geleden, of 5, weet ik het. Wie een enige dode ziel van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. Als men een dode aanroert, zal men onrein zijn. Dat kun je letterlijk nemen natuurlijk. Maar je kan het ook gewoon in de volle betekenis van de term nemen. De hele wereld is vol met dode zielen. Dode mensen. En wij komen ermee in aanraking. Met de oude mens in het algemeen. Niet in de laatste plaats onze eigen oude mens. Die is weliswaar dood, maar we komen er wel mee in aanraking. Hebben die nog? We zouden hem afleggen, die oude mens. Dan raak je hem ook aan, hè, toch? Ja, afschudden. Ja. We zouden hem afleggen, maar wij komen in aanraking met een dode mens. Een dode mens is immers iemand die contact met de levensbron verloren heeft enzovoorts. Ik bedoel, het Nieuwe Testament zegt duidelijk genoeg, één is voor allen gestorven en dus zijn alle gestorven. Het is hetzelfde als dat wij met onze voeten, ik bedoel het niet altijd letterlijk, maar dat we met onze voeten staan in deze wereld, in deze oude wereld, en onze voeten worden daardoor verontreinigd. En als ik het uit moet leggen, moet ik zeggen, nou ja, de voeten, dus eigenlijk ons hele lichaam, want daarmee leven wij hier op deze aarde enzovoorts, en wij worden verontreinigd. We zijn inderdaad onrein. Door het aanraken van enig dood lichaam. En wat moet je eraan doen? Nou, dat staat erachter. Op de derde dag zal hij zich daarmee ontzondigen. Met dat water namelijk. Met die as. Zoals beschreven vanaf vers 17. As vermengd met levend water. En dus wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. Dan is hij helemaal onrein, als je het mij vraagt. 7. Niettemin, op de derde dag zal hij zich daarmede ontzondigen. Want de 3 staat voor de beloften Gods. Voor dat wat beloofd is, dat wat aangekondigd is, dat is 3. Dat weet u hopelijk, hè. Vandaar dat de opstanding op de derde dag plaatsvond. Als dat hele verhaal te moeilijk is, zeg ik, onthoud dan in ieder geval dat die derde dag is de dag van de opstanding van Christus. Nou ja, daar worden de beloften Gods vervuld, zei Petrus en zei Paulus daarna ook. Hè? God is zijn beloften vervuld toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Nou goed, daarmee worden wij gereinigd dan wel ontzondigd. En dan staat er, zo zal hij op de 7e dag rein zijn. Implicerend dat dat nog niet meteen zo is, maar dat na verloop van tijd is men wel degelijk rein. En dus implicerend dat de reiniging van onze gewetens niet van de ene op de andere dag tot stand komt. Maar als we leren verstaan wat het betekent dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en dus leeft en dus iets doet, als we dat leren verstaan, wat op de derde dag tot stand gekomen is, dan zullen wij inderdaad gereinigd worden daardoor. Heb je die nog? Je moet hier niet meteen een tijdrekening in zien, derde dag, 7e dag. Je moet de getallen 3 en 7 moet je eruit halen natuurlijk, want het gaat over de profetische, dus typologische betekenis hiervan. Hè? Wij worden gereinigd door de levende Christus, dat wil zeggen, op grond van zijn overwinning op de dood, leeft hij. En wat hij doet, levend, is een werk tot heerlijkheid des Vaders. En dat is Romeinen 6 waar dat staat, de eerste verse. En in de praktijk is dat het werk tot opbouw, de bouw dus, gewoon, van de gemeente. En dat heet in het algemeen ook reiniging van de gemeente. In de praktijk is het precies hetzelfde, overigens. Want dit bouwende werk aan de gemeente is een reinigend werk. Maar het punt is, dat is de clou van het hele verhaal, van het hele hoofdstuk, men kan er alleen deel aan krijgen als men tot hem uitgaat buiten de legerplaats. Die as der ontzondiging, dat water der ontzondiging, wordt niet bewaard in de legerplaats. Dat zou, ritueel zou dat best gekund hebben. En wij hadden waarschijnlijk bedacht dat die as bewaard zou worden bijvoorbeeld bij de tabernakel in de buurt ergens, in het centrum van het dorp, het tentenkamp, de legerplaats enzovoorts. Hè. Nou ja, daar was ook water in het koperen wasvat tot reiniging van de priesters. Dat is ook zo, maar hier wordt een ander aspect van diezelfde waarheid uitgedrukt, namelijk dat die reiniging plaatsvindt niet in de legerplaats en dus niet onder de wet of onder de eerste beginsel of naar de eerste beginsel der wereld, maar integendeel daarbuiten. Naarmate men kans ziet de legerplaats te ontvluchten, naar die mate zal men gereinigd kunnen worden. En als iemand dus de uiteenzetting hoort over de heerschappij en de werking van de genade Gods, en dan zegt, ja, maar wat ik mis is het zondebesef, dan vrees ik dat zo iemand nooit gereinigd zal worden, zolang hij hier op aarde is. Als hij daaraan hangt, dan blijft hij dus binnen de legerplaats, waar zondebesef eigenlijk de grote basis is van alle religiositeit. De mens is zich bewust dat hij schuldig is, wat moet hij doen? Nou ja, dat maakt weinig uit. Hij gaat in ieder geval iets doen. En de een zegt je moet dit doen, de ander zegt je moet dat doen. Tegen Luther zei ze, je moet op je knieën die trappen op, weet u wel. En Ik heb er ooit eens bij staan kijken daar. Dat is toch ook luguber, hoor, mensen. En die trappen bestaan nog, hè. Tegenover de, hoe heet dat ook alweer, ja, het Lateraan, hè. En nou goed, doe er ook nu in Rome. Daar zie je nog steeds mensen, dag in dag uit, die trappen op en af gaan op hun knieën. Bij elke trede weer even stil, dan moeten ze weer een gebed opzeggen of opdenken, dat weet ik niet precies, enzovoorts. En dan zie je dat gebeuren en dan heb je een blijde boodschap, maar je kan het aan die mensen niet kwijt. Hè? Dat is ook niet de bedoeling daar, natuurlijk. Maar goed, maar een ander moet er 3 keer per dag op zijn knieën in de richting van Mekka, geloof ik, weet je veel wat. En weer anderen zag ik vandaag nog even voorbij komen, gaan op je knieën met de handen omhoog. En dan zijn er boeddhisten en zo, die moeten het ook een paar keer per dag ergens. Die zitten bidden, zei ze als commentaar op de televisie. Nou, wij weten het wel beter. Die proberen nergens aan te denken. En daarmee hun schuldgevoelens te verdringen. Als je nou maar nergens aan denkt, dan bereik je het nirwana. Dan heb je ook geen weet van zonde meer. Dat noemen ze mediteren, dat weet je. Nergens aan denken. Ik denk wel eens, daar heb ik bepaald geen aanleg voor. Nergens aan denken. Soms zou ik het willen, maar vooruit. Hè? Nergens aan denken. Jongen, mijn kat, ik wou zeggen mijn hond. Uit pietijd voor mijn kat, maar ik heb geen hond. Dus, maar mijn kat, die denkt nergens aan. Behalve aan eten, alleen maar aan eten. Hè? Maar goed. Maar een mens heeft het verstand gekregen niet om niet te denken, maar omdat hij de waarachtige zou kennen. Maar die is onrein. Die is taboe. In de wereld, dat is het probleem. Zie? Dus als we goed nadenken, vragen we ons af, wat doen we eigenlijk hier? Laten we eruit gaan. En dus gaan we massaal op vakantie en al dat soort dingen meer. Maar het helpt niks, hè? Soms denk ik dat het ook religie is, hoor. Nou, het ontsnappen eraan. Ga je op vakantie, kun je liederlijk gedragen in het buitenland, in de hoop dat je schoonfamilie het niet merkt. Denkt u dat ook als je in het buitenland Nederlanders tegenkomt? Wat misdragen ze zich hier? Dat zouden ze thuis niet durven. Maar goed. Maar zoiets is het. Religie allemaal, hè? Maar men moet uitgaan buiten de legerplaats. Dat wordt een heel ander ding. Zie? Als men afstand neemt van de wereld als zodanig en al die systemen, dan ziet alles er ineens heel anders uit. Alleen sommigen hebben daar niks. Zien alleen maar een woestijn. En wat wij er hebben, is de Heer, want die is daar. En wat wij er hebben, is dat water ter ontzondiging enzovoorts. Bovendien is Mirjam daar ook nog. Dus het wordt toch nog gezellig. Maar goed. Al wie een dode, het dode lichaam is mensen die gestorven zal zijn, aanroert vers 13, en zich niet ontzondigd zal hebben, die verontreinigt de tabernakel des Heren. Daarom zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël, omdat het water der afzondering op hem niet gesprengd is, zal hij onrein zijn. Zijn onreinigheid is nog in hem. Blijft men in de legerplaats, dan blijft men onrein. Willens en wetens, want het had anders gekund. Het was ook anders de bedoeling van Gods wegen. Maar vooruit, hè. En daarna geldt het niet alleen voor de mens, maar heel zijn levensomstandigheden. Vers 14. Dit is de wet. Wanneer een mens zal gestorven zijn in een tent, want het was een lege kamp met alleen maar tenten natuurlijk, hè, in de tijd. Al wie in die tent ingaat en al wie in die tent is, zal 7 dagen onrein zijn. Zo is het maar net. Naarmate wij de tent van hier in de wereld binnenlopen, iemand zijn tent, iemand zijn huis, iemand zijn leven en daarmee betrokken raken, lopen wij inderdaad de kans verontreinigd te worden. Toen zei iemand, ja, maar dat moet je ook niet doen, hè, want je moet niet met ongelovigen omgaan enzovoort, want daar word je onrein van. Dan denk ik altijd, nou ja, dat vind ik geen argument, want daarna gaan we gewoon weer buiten de legerplaats en worden wij gereinigd. Ik kan daar niet mee zitten. Er wordt voor gezorgd. Dat is net zoiets als, wij leven in deze wereld, wij wandelen hier en dus worden onze voeten verontreinigd. Laten we dus maar niet in de wereld wandelen enzovoorts. Want dan worden onze voeten niet vuil. Ik moet u zeggen, ik heb dat probleem ook niet. Want mijn voeten zullen wel vuil worden, maar ik kijk er nooit naar. Hè? Omdat iemand anders daarvoor zorgt, nou. Wij hebben iemand die ongevraagd, althans ongevraagd aan ons, onze voeten wast. ons reinigt en dus reinhoudt. Want Christus is ons nut. Wat doet hij dan? Wij staan in de vrijheid. Wij komen op allerlei plaatsen waar je wegens de wet niet mag komen, bij wijze van spreken. Ik bedoel het ook niet letterlijk, maar we raken in allerlei omstandigheden verzeild. Laat ik het dan zo zeggen. Het maakt verder niet uit. De Heer reinigt ons. Dat is zijn werk. En daarin is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft, zegt de Hebreeënbrief. Wij zijn allemaal van die angsten, van die fobieën, verlost. Maar diezelfde angsten, diezelfde fobieën zijn kenmerkend voor alle religie. Ik zeg altijd, religies lijken het meest op dwangneurozen. Dat zijn ze ook, als u het mij vraagt, wel gewoon. Want men moet van alles. En men mag niet dit en men mag niet dat, want dan gaat het niet goed. En ons als gelovigen wordt het ook vaak wijsgemaakt. Hè? Als we zus of zo doen, dan is dat niet recht voor de Heer, zal ik maar zeggen. En dan, dan wordt onze gemeenschap met de Heer verbroken. Mijn Bijbel zegt dat hij niet verbroken kan worden. Dat is de aardigheid van een nieuw verbond. Dus zodanig verbonden dat het niet ontbonden kan worden. Dat is een nieuw verbond. En dus, wij zijn daarvan verlost. Maar het impliceert dat onze positie normaal gesproken is buiten de legerplaats. En voor zover we aan de legerplaats niet ontkomen, wel nu, wij zouden gereinigd worden. Niettemin, onze levenspositie, ons domicilie, om zo te zeggen, is niet in de wereld, maar is daarbuiten. En hier in de wereld, voor zover we erin zijn, zegt Petrus, zijn wij vreemdelingen. Bijwoners, passanten, voorbijgangers. We zien het wel, we weten het wel, maar het is onze wereld niet. Wij doen er ook het een en ander in. Wij moeten ook aan de kost komen en dat soort dingen meer. En soms hoeft dat niet eens. Maar dan nog, hè? Maar het is onze wereld niet. We zijn er niet werkelijk in betrokken. Was de bedoeling. Zie? En dan komt de tegenstander en dan weet u wat die probeert. Om wijs te maken dat we juist omdat wij christenen zijn, betrokken moeten zouden zijn bij allerlei toestanden in de wereld. Die toch niet veranderen. Bij ons wordt wijsgemaakt dat de machine toch verandert als wij er wat aan doen. We spreken onze hoogmoed aan enzovoorts. Maar afgezien daarvan, het is niet de bedoeling. Integendeel, de Heer trekt ons daar nou juist buiten en zegt, kom maar naar mij, wie mij wil dienen, laat die uit de legerplaats komen en bij mij verzamelen. Dat is weer een ander schriftgedeelte in Numerie, daar heb ik het nou maar weer niet over. Maar dat is het beginsel, zie. En daar zijn wij rein. Als iemand het zich niet kan voorstellen, komt er dat hij midden in de legerplaats leeft. En daar zijn weg zoekt en daar zijn plaats zoekt. Maar hij heeft daar geen plaats, heeft daar geen weg, heeft daar geen domicilie, blijft er altijd een vreemde. En hoeveel je daar ook voor bidt tot de Heer en hoe vroom je ook leeft enzovoort, maakt geen bal uit, je bent op de verkeerde plek. Mijn Bijbel zegt in Galaten, men zou staan in de vrijheid. Dat is buiten de verplichtingen van de legerplaats, om zo te zeggen. En de Romeinenbrief in Romeinen 5 zegt dat wij dan gerechtvaardigd zijn, de uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus, in welke wij ook de toeleiding hebben tot deze genade in welke wij staan. De toeleiding tot deze genade in welke wij staan, dat wil zeggen waar onze plaats, onze positie is. En de oproep is om dus van de toeleiding gebruik te maken en te gaan staan waar onze plaats gereserveerd is. In de genade namelijk. En daarmee onder de heerschappij van de genade, want zo, dat stond al aan het eind van het hoofdstuk daarvoor. Hè? Eind van hoofdstuk 4 stond dat. Hè? Dat de genade zou heersen. En daarna hoofdstuk 6 zegt het ook. Gij zijt niet onder de wet. En dus zal de wet en ook de zonde niet over u heersen, staat er. Want genade heerst. Gij zijt onder de genade enzovoort. Dat je vrijmoedigheid nodig hebt met de term uit Hebreeën om die plaats in te nemen. Dat is zo omdat het tegen alle wereldse regels ingaat. It's not done in de legerplaats. Nee, maar daarom gaan we er ook uit. Dat is even een probleem. Dan zijn we taboe voor hen die in de legerplaats zijn. Voor hen zijn we onrein. Want al wat met die as in aanraking komt, is voor de legerplaats als het ware onrein. En dat is onze positie in de wereld. Dan moeten ze ons niet, maar dat is wat de heer uitgebreid heeft aangekondigd, dat het zo zou zijn. Maar er zit gewoon niks anders op. Hè? Wij dragen de smaadheid van Christus. Zo staat het in Hebreeën 13. Ik citeer hem niet, meestal niet mee. Maar er staat, laat ons dan uitgaan tot hem. Buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. En de andere schriftplaatsen zijn, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En houdt u niet vreemd over de verdrukking die u overkomt, want het is de normaalste zaak van de wereld, om zo te zeggen, zei Petrus. Zo zou het gaan, dat is normaal, dat is de norm. En dat komt omdat we onaangepast zijn en leven niet in het kamp, maar daarbuiten. Zijn we dan kluizenaars? Nee, dat nou ook weer niet. We zijn ons heel goed bewust hoe de situatie in elkaar zit enzovoort. Maar onze wereld is een andere. Want buiten die legerplaats, daar worden wij besprenkeld, heet dat, met het water der ontzondiging. Op dezelfde wijze als dat we deel hebben aan de opgewekte Christus die is ingegaan in het heiligdom. In de wereld wellicht taboe, niettemin voor God rein, maar naar andere maatstaven gezet met Christus in de hemel. En daarover hebben wij het weer een volgende keer. We zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij hebben reden om dankbaar te zijn. Voor de plaats die u ons geschonken hebt, waar we werkelijk vrij zijn. Waar we ontrokken zijn aan het dwangmatige in deze wereld, in de samenleving bovendien. En zeker in de religieuze samenleving. We zeggen u dank dat u ons bevrijd hebt. Verlost hebt van de heerschappij van de wet, de heerschappij van de zonde. De heerschappij der verderfenis. En ons geplaatst hebt in de vrijheid van Christus zelf. En we danken u dat we in die positie, buiten de legerplaats, met Christus verbonden zijn en in het licht mogen wandelen, door hem gereinigd worden en mogen uitzien naar die dagen waarin de heerlijkheid die we met Christus delen geopenbaard zal worden in en aan de wereld. We danken u, Vader, dat de tijden zullen veranderen, dat eenmaal onze heiland zelf aan het hoofd van zijn gemeente zich zal openbaren aan de hele schepping. En dat eenmaal die heerschappij van de wet vernietigd zal worden. En eenmaal dat nieuwe verbond van toepassing zal zijn op heel de levende mensheid. We zeggen u dank dat we daar naar uit mogen zien. Maar in het bijzonder dat we daar nu reeds als eerstelingen uit mogen leven. In het besef dat u ons gemaakt hebt tot eerstgeborenen van dat nieuwe verbond en van de nieuwe schepping. We danken u te mogen leven in gemeenschap met u. In het licht mogen wandelen van uw geest en van uw woord. Het licht van Christus zelf. En mogen weten dat daar wij gereinigd worden door het leven van onze heiland. Daarom bevelen we ons bij u aan, Vader, opdat uw werk aan ons voortgang mogen vinden. Opdat we opgebouwd mogen worden in het geloof en in kennis. Opgebouwd mogen worden ook in de genade. En mogen opgroeien tot zonen. Wees u ons nabij met uw kracht om Christus wil. Amen.